Daar ben ik aan gewend. Overal waar ik kom is dat mijn eerste werk. Goedemorgen allemaal. Allemaal goed geslapen? Goed zo. Goed. Een tijdje geleden, ik denk een goede dikke maand, vroeg ze aan mij op een bepaalde plaats, zou jij eens willen komen spreken? En het onderwerp moest zijn, God als rechtvaardige rechter. Ik dacht, hadden we niet een ander onderwerp kunnen geven, hè? God is liefde of zo, of God is barmhartig of zo, maar God is rechtvaardig rechter. Ik denk, ja, als ik aan de rechter denk, ik weet niet waar jij aan denkt, maar dan denk ik direct aan straffen en aan de gevangenissen en dergelijke dingen allemaal. Maar gaandeweg, terwijl ik ermee bezig was, dacht ik, tja, er is toch nog meer over te zeggen. En ik dacht dus, ik maak er ook maar een preek van. En dus jij mocht daar vandaag over horen. Ja, nu neem dus Romeinen hoofdstuk 11. Want we gaan ook een paar teksten met elkaar bekijken. Romeinen hoofdstuk 11. En daar lezen we in het eerste gedeelte van vers 22. Ik lees uit de NBG-vertaling. Dat is nog altijd de beste voor mij. Ik vind die, misschien ook omdat ik die zo gewend ben. Hè. En daar staat in 22, het eerste gedeelte. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid. Andere vertalingen zeggen, let op de barmhartigheid van God en zijn rechtvaardigheid. Ja, dus eigenlijk gaat het hier over dat onderwerp. Nu, ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar in België hebben de mensen tegenwoordig zo hun eigen idee van religie en godsdienst en God. Ze maken daar allemaal hun eigen beeld van. God zal wel heel goed zijn en heel vriendelijk. Ze geloven wel nog in een hemel, maar de hel, daar geloven ze dan maar liever niet in. Dat soort dingen allemaal, dus ze hebben hun eigen beeld van God en ja, alle godsdiensten zijn toch gelijk, Allah is toch dezelfde als God van de Bijbel zeker, en zo, dat denken is er allemaal. Dus ze zien dus ook niet meer de realiteit van hun eigen zondigheid, ja, want ja, iedereen maakt fouten, weet je niet, zo gaat dat toch wel, iedereen maakt fouten, dat is toch allemaal zo erg niet, God ziet dat wel door de vingers. En dus ze zitten een beetje van, als je die twee bij elkaar neemt, de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid, ze hebben dat uit elkaar getrokken. Ja, ze willen wel die goedheid van God, die barmhartigheid van God, die liefdevolle God, maar die strengere God, die willen ze dan maar niet. En ik denk dat dat een verkeerd idee is. Nu, als je het woordje rechtvaardig over nadenkt, wat is eigenlijk rechtvaardig? Ik denk dat rechtvaardig heel simpel is. Het goede moet beloond en het kwade moet gestraft. Dat is rechtvaardig. Ja? Nu, we weten allemaal dat het gerecht overal zo krom is als het groot is en dat het allemaal niet loopt gelijk het moet. Maar echte rechtvaardigheid is het goede moet beloond, het kwade moet gestraft. Rechtvaardigheid volgens de woordenboek wil zeggen juist en eerlijk handelen. Ieder het zijne geven waar hij recht op heeft. En ik dacht, ja, dat is ook mooi gezegd. Dat is inderdaad zo. Juist en eerlijk handelen en ieder het zijne geven waar hij recht op heeft. Nu, ik weet niet hoe dat zit met u, maar een van de eerste woordjes die de kleine kinderen kennen, en zeker als ze met 2 of 3 zijn, dat is dat is niet eerlijk. Ja? Als de ene de andere iets doet wat een andere niet aanstaat, dat is niet eerlijk. En dan denk ik, hoe weten die dat iets niet eerlijk is? Ja? Dus eigenlijk is de mens geboren met een soort rechtvaardigheidsgevoel. Maar weet je wat ik altijd zo raar vind? Als we het hebben over dat is niet eerlijk, hebben we het meestal over iemand anders. Ja? Die is niet eerlijk en dat is niet eerlijk. Of we onszelf daar zo in onderzoeken, dat is nog de vraag of wij zo eerlijk zijn. Ja? Want dan is het in één keer, ja, dat moet toch kunnen allemaal. Hè? Dat is allemaal, iedereen doet dat toch, zeggen we dan. Iedereen, en dan is dat gerechtvaardigd, denken wij. Dus Maar God wil van ons dat we wel eerlijk handelen. En natuurlijk, want hij is zelf ook heel eerlijk. Nu, als je de Bijbel leest en je leest de wetten van God. En God zou alleen maar rechtvaardig zijn. Wat zou er dan gebeuren, denk je? Dan was het naar de knoppen. Ja, wat de Bijbel zegt heel duidelijk, ja, in een Romeinenbrief, de hele wereld is strafwaardig. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Ja? In het Oude Testament staat zelfs, er is niemand die goed doet zonder te zondigen. Dus wij kunnen niet anders dan zondigen. Dus als God alleen maar die rechtvaardigheid had, dan zou iedereen strafwaardig zijn. Nu, Luther, we kennen die man, persoonlijk ken ik hem niet, maar je weet wel wie het is. Ja, Luther, die zat nog in het klooster toentertijd, en dat was zijn gevecht. Hij was altijd maar bezig om het beter te doen, zijn best doen. Dat was ook in de katholieke kerk, was dat vroeger ook zo, hè? Bij mij was dat, ik ben katholiek opgegroeid, en dus ik had het idee, als mijn hoopje goed, maar groter is dan mijn hoopje slecht, dan kom ik er wel. Dus ik ga heel goed mijn best doen. En dat deed Luther ook. Altijd proberen zijn best te doen. En elke keer kwam hij tot de conclusie, het lukt mij niet, het lukt mij niet, het lukt mij niet. En hij schreef in zijn boek, ik ging God haten om het feit dat hij wetten gemaakt hadden die we niet kunnen houden. Hij vond dat niet rechtvaardig van God om ons wetten te geven en dan erachter te laten komen, je kunt ze toch niet houden. En hij was boos op God en hij haatte God, totdat hij ontdekte wat de genade is, natuurlijk. Hè? Gelukkig dat dat bij de Bijbel altijd een evenwicht. God is straf, maar God is genadig. God is toornig, maar hij is vergevend. Altijd die twee die in evenwicht zijn. En daarom staat er ook in Romeinen, hij zegt, let op de goedertierenheid van God en zijn rechtvaardigheid. Die twee die horen ergens bij elkaar op een goede manier. En daarom is dat zo belangrijk. Nu, voor ons neemt, is Romeinen 5, waar wij dan heel blij mogen om zijn. Dat staat in Romeinen 5. Dus Luther werd daardoor ontmoedigd, maar op een bepaald moment komt hij tot inzicht. En dan staat er in Romeinen hoofdstuk 5, vers 1 en 2. En daar zegt hij, wij dan, dus hij noemt er zichzelf bij, hij zegt niet gij, hij zegt wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roepen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dus wat zegt hij hier? Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof. Dus we zijn strafwaardig, maar God heeft ons gerechtvaardigd. Uit geloof. Het is omdat wij geloven, wat daar ook staat, we hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus als Jezus niet aan dat kruis gestorven zou zijn, dan waren we nog altijd strafwaardig en dan was er geen rechtvaardiging. Ja? Daarom, ik weet niet of u daar ooit bij stilgestaan heeft, maar de duivel heeft 2 keer geprobeerd Jezus dood te krijgen zonder het kruis. Wie weet welke 2 keren?
De verzoeking op de berg.
Ja, ze hebben hem van een helling willen afgooien. En dat is niet gelukt. En wat blieft?
Als kind zijn,
baby zijn. Ook? Oh ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, nog een derde. De storm op meer. Hij had die storm op meer. Ja. Want als Jezus die storm stilt, in onze vertaling klinkt dat niet zo, maar bij ons staat er gewoon, wees stil, zegt hij tegen de zee. Maar letter staat er, wees gemuilkorfd. Nou, wie muilkorven wij? Een kwaaie hond of een leeuw of zoiets. Dus iedereen gaat ervan uit dat die storm veroorzaakt was door de duivel in de hoop dat het mis zou lopen. Dat was ook de eerste keer dat die apostelen die toch beroemde vissers waren en een beetje storm gewend waren, die hadden schrik, hè. We vergaan, we vergaan. Dus dat was geen normale storm. Maar dat is gelukkig niet gelukt. Ja, maar we zien, Jezus, door Jezus zijn we gerechtvaardigd. Nu, gerechtvaardigd wil niet zeggen dat God ons de zonde alleen maar vergeven heeft. Gerechtvaardigd wil zeggen dat God ons nu ziet alsof we nooit gezondigd hebben. Nooit. En daarom staat er ook, hij kan ons die zonde dus niet meer toerekenen, want die zijn er niet meer. En daarom zegt de Bijbel ook dat er geen veroordeling is voor wie in Christus zijn. Ja? En iemand heeft dat heel mooi als voorbeeld in de zondagsklas geleerd. Hij vergeleek dat met, kijk, zegt hij, en nam een plank. En elke keer als gezondigd, dan sloeg hij daar een nagel in die plank. Ja? Elke keer. En dan zegt hij, kijk, maar God vergeeft dat. God vergeeft al die zonden. En toen trok hij er al die nagels terug uit. Ja? Al die nagels weg. En toen zei hij, het is nog niet gedaan. En toen nam hij een houtstuk, stof zo. En hij deed ook al de gaatjes terug dicht. En wel, dat is gerechtvaardigd. Alsof er nooit een nagel in gezeten heeft. Nooit gezondigd. Zo ziet God ons, gelijk we hier zitten. Hij ziet ons niet naar onze zonden. Ah, zegt Paulus, mogen we dan zondigen zoveel als we willen? Natuurlijk niet. Integendeel, als je dat gaat begrijpen, dan ga je juist oppassen om het niet te doen. Ja? Want dan is het wel met de relatie van God iets. Nu neem dus Genesis hoofdstuk 18. Daar staat een prachtig voorbeeld van hoe die barmhartigheid van God en rechtvaardigheid van God samenwerkt. En Abraham, die kreeg op een bepaald moment bezoek van een paar engelen die hem komen zeggen dat hij nog een kind gaat krijgen. Sarah gelooft dat dan niet. Maar uiteindelijk na een jaar is er inderdaad een kind. Maar dan gebeurt er iets vanaf vers 16. Dus een tamelijk lang stuk, maar heel belangrijk over het onderwerp dat we hebben. Vers 16. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden, want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg van de Heere zouden bewaren door de gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere aan Abraham vervullen wat hij tot hem gesproken had. Dus eigenlijk, bij die engelen is er een engel die hier genoemd wordt de Heer. Ja? Nu, misschien sommigen weten dat, sommigen misschien niet, maar de Bijbel in het Oude Testament spreekt heel dikwijls over engelen. Maar soms staat er de engel des Heren. Niet een engel, maar de engel des Heren. En dan is dat Jezus in de tijd toen hij nog geen lichaam had. Dan gaat dat over Jezus, die wordt dan genoemd de engel des Heren. En dus, de mensen gaan ervan uit dat dat hier die engel is. En die zegt hier, zou ik aan Abraham niet vertellen wat ik ga doen? Want Abraham wordt genoemd de vriend van God. Dus God wil inderdaad mensen ooit op voorhand vertellen wat hij gaat doen. En daarom is het zo belangrijk dat wij als christenen die stem van God leren verstaan. Ja? Onze kop zit vol met allerlei stemmen en toestanden. En soms zit God daar ook nog even iets tussendoor te zeggen. En we hebben het niet gehoord. Toch zegt Jezus, mijn schapen kennen mij en ze horen mijn stem. Ze volgen mij. We kunnen de stem leren verstaan. Nu, wat zegt hij in vers 20? Daarop zeiden de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot. En haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil neerdalen om te zien of ze inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Toen wenden die mannen, die daar al vertrokken waren, en ondertussen stond Abraham nog met deze man te praten, toen wenden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heer. En Abraham trad nader en zei, en hij gaat, wat, we kennen het verhaal, maar ik wil het toch lezen. Hij zegt, zult gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. En zult gij haar dan verdelgen? Aan de plaats geen vergiffenis schenken, terwille van die 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u, aldus te handelen, de rechtvaardige de doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou gelijk zijn aan de goddeloze. Verre zij het van u, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Straf, hè? Dus wat doet hier Abraham? Ik weet niet of ik zo gepraat zou hebben met God. Ik denk dat ik gezegd heb, God, je bent toch zo'n liefdevolle, rechtvolle God, een genadige God. Je kunt dat toch niet maken. Uw liefde is zo groot voor die mensen. Je mag dat niet doen. Maar dat doet Abraham niet. Hij pleit op de rechtvaardigheid van God. Hij zegt eigenlijk eerlijk tegen God, gewoon eerlijk. God, als je dat doet, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk als jij die rechtvaardigen die daar misschien zitten, mee gaat straffen met degenen die goddeloos zijn. Dat kun je toch niet maken? Zo stel ik me dat voor. En hij heeft gelijk. De rechtvaardigheid van God mag dan niet toelaten dat rechtvaardigen meegestraft worden met de goddelozen. En God geeft hem gelijk. Kijk maar. In vers 26. En de Heere zeide, indien ik te Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil. Zie je? God is rechtvaardig, maar is ook barmhartig. Hij zegt, oké, zegt hij. Als je die 50 rechtvaardigen vindt, dan kan ik die anderen niet meer straffen, daar had ik gelijk in. Dus ben ik barmhartig voor hen en wil ik hen vergiffenis schenken. Heel straf, omwille van de rechtvaardigen. Niet omdat hij zoveel hield van die zondelozen, want die moesten gestraft, hè. De zondelozen moeten gestraft. Maar toch zou hij genadig zijn. En Abraham antwoordde, vers 27. Zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan die 50 rechtvaardigen 5. Zult je dan om die 5 de hele stad verwoesten? Hij zeide, ik zal haar niet verwoesten, indien gij 45 vindt. En hij gaat verder. 40, 30, 20. Ja? Hij krijgt daar moed in dat hij ziet dat God rechtvaardig is. En hij komt uiteindelijk bij 10. En God zegt, oké, als je 10 vindt, ik zal de stad niet vernietigen. Als je 10 vindt. En dan vertrekt God. Hij laat Abraham niet meer verder praten. En wat blijkt inderdaad naderhand? Er waren er geen 10. En God heeft Sodom en Gomorra moeten straffen. Ja? Maar wat heeft hij eerst gedaan? De rechtvaardige eruit gehaald. Hij bleef rechtvaardig voor die mensen. Maar hij bleef ook rechtvaardig voor degenen die overbleven. Want toen moest hij ze straffen. Moest hij ze straffen. Nu, dat is die rechtvaardigheid. Want hij vroeg eigenlijk rechtvaardigheid en ik kreeg barmhartigheid. God zou heel de stad gespaard hebben als je er 10 gevonden had. En dat is toch wel prachtig. Hij pleit niet op zijn goedheid, hij pleit op de rechtvaardigheid van God. En toen begon ik na te denken. Waarom is God gestopt bij 10? Wat zou er gebeurd zijn als hij verder gegaan was? Ik weet het niet zeker. 10 is een speciaal geval, toch wel in de Bijbel. Ja, met 10 is hij gestopt. En om een keer klikte dat toch wel, maakte ze een sprong naar het Nieuwe Testament. Wie is op dat moment in het Nieuwe Testament de enigste rechtvaardige op aarde?
Jezus.
Dus omwille van één rechtvaardige, Jezus, wil hij de hele wereld sparen. Straf, hè? God stopt niet bij 10. Ene was genoeg geweest. Maar de ene Jezus heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld, als we willen, gerechtvaardigd kan worden. Om ene rechtvaardige. Dus God zijn rechtvaardigheid gaat veel verder als wat ik in het begin dacht toen ik eraan begon, die rechtvaardige die moet straffen. Nee, het is ook rechtvaardig van God dat hij zijn barmhartigheid laat zien over de hele wereld. God is barmhartig en rechtvaardig. Maar, en dat is elke keer in de Bijbel, kijk maar na. En daarom staat het ook in de Romeinen zo. Hij zegt in de Romeinenbrief, de barmhartigheid en de gestrengheid. Dus zijn barmhartigheid loopt altijd voorop. God wil altijd eerst barmhartig zijn, eerst vergeven, eerst liefdevol zijn. Maar als dat niet lukt en ze willen niet, ja, dan komt zijn rechtvaardigheid. Maar hij wil eerst redden. Het is Gods verlangen om te redden. Dat verlangen is groter dan het verlangen om te straffen. En dat is zo mooi bij de rechtvaardigheid van God. Dat er nooit los staat van zijn barmhartigheid. Dus God wil barmhartig zijn omwille van de rechtvaardigen. Nu, eigenlijk staan er nog zo teksten in de Bijbel. 1 Johannes, neem dus de eerste brief van Johannes. Heel van achteraan in de Bijbel, eerste brief van Johannes. En we kennen die teksten wel, maar ik wil daar nu even nadrukken op leggen. Ja, hoofdstuk 1. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 8. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Duidelijk. Maar wat zegt hij dan? Indien wij die zonde, onze zonde, belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dat is een prachtige belofte die hier staat. Hij zegt hier heel duidelijk, als gij uw zonde beleidt, dan is God getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven. Hij zegt, dat is rechtvaardigheid van mij. Als gij uw zonde beleidt, vergeef ik u. Dus, dat troost mij. Dus als ik een zonde beleid, en ik ga het nou misschien een beetje onrechtvaardig zeggen, kan ik tegen God zeggen, God, je kunt niet anders dan ze mij vergeven. Je moet mij vergeven als ik ze beleid. Want dat is uw rechtvaardigheid. Nee, dat is uw goedheid. Nee, dat is uw liefde. Nee, dat is rechtvaardig, zegt hij. God vergeeft ons niet omdat hij ons zo graag heeft. Om het zo te zeggen. Hij heeft ons wel graag. Maar dat is niet de reden waarom hij ons vergeeft. Hij vergeeft ons vanuit zijn rechtvaardigheid. Hij is rechtvaardig. En hij zegt hier, als ik dus die zonde beleid, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En waar heel veel mensen stoppen, is daar. Maar er staat nog iets bij. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dat wil zeggen, God vergeeft niet alleen die zonde vanuit zijn rechtvaardigheid, maar alles wat eraan vasthangt, wat eraan vast zit aan die zonde, doet hij ook weg. Dat is de rechtvaardigheid van God. En dan denk ik, ik kreeg een ander beeld van de rechtvaardigheid van God, terwijl ik daar zo mee bezig was. En ik zie elke keer opnieuw, het gaat samen met zijn barmhartigheid. Ja. Nu, langs de andere kant, moeten we oppassen, want zijn barmhartigheid loopt inderdaad voorop. Maar mogen we niet gaan denken, omdat hij zo rechtvaardig is, zo barmhartig is, is het niet meer zo erg dat ik zondig. Want dat is wel waar. Dat is wel waar, ja. Want rechtvaardigheid, dat kan met een modern woord tegenwoordig, rechtvaardigheid kan gefaked worden. Ja, Jezus die zegt op een bepaald moment tegen de fariseeën, hij zegt, zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Dus je kunt u wel netjes en rechtvaardig en mooi voordoen voor de mensen, maar God kijkt er dwars doorheen. Hij zegt van binnen, dat deugt het niet met u. Ja? En wel zo moeten wij ook eens durven over onszelf nadenken. God wil ons rechtvaardig behandelen. We zijn gerechtvaardigd. Maar is het uiterlijke schijn hoe we ons houden in de kerken, in de gemeentes? Of is het van binnenuit? Is het van binnenuit? Ja. De Bijbel zegt dat ook. Ik heb dat straks al aangehaald. Eigenlijk is niemand echt rechtvaardig. Ja. En God wil dat we daar eerlijk mee zijn. We moeten niet schone schijn spelen. Als Jezus boos was op mensen in het Nieuwe Testament, was dat niet op die zondige zondares daar aan de waterput. Hè. Daar was hij heel vriendelijk mee. Waarom? Omdat ze dood eerlijk was. Ja. Maar als hij boos was, was het op de fariseeën. Witgekalkte graven, adderige broed, noem maar op, van de buitenkant mooi, van de binnenkant slecht. Omdat ze huichelden. En daar kan God niet tegen. God kan alles verdragen wat je wilt, behalve huichelarij. Je moet bij God niet aankomen alsof. God kijkt er dwars doorheen. Ja, want ook voor ons als christenen, ondanks dat we gerechtvaardigd zijn, staat er in 2 Korinthe hoofdstuk 5, laten we dat eens nemen, 2 Korinthe hoofdstuk 5. En we lezen vanaf vers 10. 5 vanaf vers 10. Hier is ergens iets mis. Ja, ben kijk. Ja, vanaf vers 10 toch. En daar staat, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat wat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Daar wij weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is onze bedoeling openbaar. En naar ik hoop is het ook in uw geweten openbaar. Dus wat zegt God hier eigenlijk? Hij zegt, kijk, zegt hij, je bent gerechtvaardigd. Je bent nou christen, je bent nou een gelovige. Maar, denk eraan. Je moet wel nog voor de rechterstoel van Christus komen. Niet het oordeel van God. Wij zullen niet meer met de wereld geoordeeld worden. Wij worden geoordeeld naar onze werken. God, Jezus, op de rechterstoel van Christus, gaat Jezus onze werken bekijken. En hij gaat ons oordelen naar het zij wat je goed gedaan hebt en wat je kwaad gedaan hebt. Andere teksten van Paulus die zeggen, het is alsof God het allemaal door een vuur gooit. Al onze werken gooit God door een vuur. En alles wat hout is en strooi is, verbrandt. En alles wat goud en zilver is, komt er alleen maar geluiderd mooier uit. Dat is wat God doet. God is er dus als christenen ons niet op uit om ons te straffen. Maar om die werken te scheiden, wat is goed, wat is kwaad, en wel wat kwaad is, is weg, en wat goed is, schiet over. En God zei, daar ga ik u op belonen. Ja? Mijn vader die zei vroeger altijd, ik hoop dat al ben ik maar met één been binnen. Al ben ik maar met één been binnen. Ik dacht, ik wil er met twee benen binnen zijn, maar in ieder geval. Ja? Maar gewoon, ik ga naar de hemel, is niet voldoende. God wil ons, als we daar zijn, belonen. Ja? En hij gaat dat doen op basis van wat we hier op aarde gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En het kwade doet hij weg en het goede wil hij belonen. Dus er is in de hemel veel loon te ontvangen. De Bijbel spreekt onder andere hier over die beloning, maar ook over het feit dat er 5 kronen te verdienen zijn in de hemel. En dat er bijvoorbeeld op die nieuwe aarde de ene over 5 steden, de andere over 10 steden zal regeren. Het is niet van, ha, ik ben in de hemel en nou gaan we genieten. Nee. Zo gaat dat niet. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we gaan daar weer bezig zijn. Maar alleen alles wat goed is. Ja? Waar God begint, eindigt hij weer. Hij is begonnen in het aards paradijs. Laten we dat zo maar noemen. Met die boom des levens en dergelijke. En hij eindigt opnieuw bij een aards paradijs in een nieuwe aarde. Met opnieuw die boom des hemels. En hij gaat opnieuw met de mensen aan de gang. Eén groot verschil. De duivel zit vast. En het zal dan eeuwig paradijs zijn. Maar, denk eraan dat we geoordeeld worden. Niet veroordeeld. Beoordeeld op wat we werken. In 1 Korinthe 11, daar staat, onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat we niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Want die tekst kende wel dat God zegt, wie hij lief heeft, tuchtigt hij. En dat is toch ook logisch. Ik vind dat zo logisch als het groot is. Ik weet niet wat met jullie met uw kinderen doen. Maar als ze goed zijn, dan is het toch niet meer als normaal dat de ouders die kinderen daarvoor belonen. En als ze stout zijn, is het toch niet meer als normaal dat die kinderen dan gestraft worden. Alhoewel dat tegenwoordig niet meer zo is. Heel dikwijls. Want als je toch ziet wat de kinderen allemaal uitspoken en niemand straft ze. En als de juffrouw ze durft straffen, dan krijgt ze de ouders op een kap. Als ik vroeger gestraft werd door de leraar, durfde ik het thuis niet zeggen, want ik kreeg een straf bij. Zo ging dat toen. Respect voor de leraars. Nu niet meer. Is gedaan. En de kinderen doen maar op. En ze leven maar op. En dan zijn we... Ik kan er niet aan uit als ik televisie kijk. Als ik zie hoe die jongeren op de straat hangen en baldadigheden uitdoen. Dat ze gewoon naar ergens gaan om geld te schoppen. En dan denk je, waar zijn die ouders? Ja, dan denk ik, wat is er mis? En wel, God zegt, zo ben ik niet. Als jij een kind van mij bent, hou het in de gaten. Ik heb u lief. En ik ga u tuchtigen. Ja? Ik weet niet of ik dat hier al ooit aangehaald heb, maar de Bijbel spreekt over dat hij ons tuchtigt. En hij zegt op een andere plaats, ik ga u snoeien. Nou, wat is het verschil? Tuchtigen doet hij als we fout zijn. Snoeien doet hij als we goed bezig zijn. Want als Jezus het heeft over die wijnstok, dan zegt hij, ik wil dat hij meer vrucht draagt. Hij draagt al vrucht, maar ik wil meer vrucht. En wat gaat hij dan doen met die wijnstok? Snoeien. Dus als wij vrucht dragen, gaat God ons snoeien, zodat we meer vrucht dragen. En dan gaat hij zeggen, ah ja, hier moet nog een beetje trots weg, daar moet nog een beetje koppigheid weg, hier moet nog een beetje... onverdraagzaamheid weg. En zo knipt hij de dingen weg, zodat we groeien en groeien. Maar als we zondigen en niet willen beleiden, dan kan God straf toelaten om ons weer terug op dat rechte spoor te krijgen. Ja? Want God houdt van ons en daarom doet hij dat. Petrus die zegt het zelf zo... Het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. En als het daar begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie? Ja? Dus dat wordt heel erg. Nou, we zien dat ook hier op de wereld. We zagen dat bij Abraham. Maar als God gaat straffen omwille van zijn rechtvaardigheid, wat hebben we gezien? Dan zal hij dat nooit doen, zolang er nog... rechtvaardigen zijn. En daarom heeft hij Lot weggehaald. Ja? Daarom heeft hij bij de zondvloed Noach weggehaald. En daarom, als hij echt een toren over deze aarde gaat uitgooien, wat gaat hij doen? De rechtvaardigen weghalen. Ik hoop dat je erbij bent. Hij gaat die eerst weghalen. Dat is het principe van God. Ja? Nu, ik wil u naar huis laten gaan, want ik ga aan het stoppen. En God zijn barmhartigheid ligt altijd voorop, heb ik gezien. Zegt hij. En dan pas zijn oordeel. Hoe zitten wij in elkaar? Als we naar elkaar kijken in de gemeente. Ligt het oordeel voorop? Want ja, hij dit en hij dat. En ze moesten dit en ze moesten dat. Of ligt barmhartigheid voorop als we naar de anderen kijken? Ja?
Moet eens over nadenken. Voor jezelf. Hoe kijk je naar de anderen? Vanuit barmhartigheid of vanuit oordeel? We zeggen dat niet voor niks, hè. Dat zijn vooroordelen. We hebben heel grap vooroordelen. God zei, nee. Eerst barmhartigheid. En als je barmhartig genoeg bent, dan moet je oordelen. Want dan ga je rechtvaardig oordelen. Maar het is niet gemakkelijk. Ik wil nog samen bidden. Vader in de hemel, ik wil zo danken dat we zo met elkaar mochten zien, Heere, dat Gij een rechtvaardig God zijt. Een God, Heere, die steeds weer opnieuw recht wil trekken. Die ons rechtvaardigt, die onze zonde wil vergeven uit rechtvaardigheid. Maar Heere, we hebben ook gezien dat eigenlijk uw barmhartigheid eerst wil komen. Eerst wil u barmhartig zijn voor de mensen. U wilt ze vergeven, u wilt ze lief hebben, u wilt genadig zijn. U wil al die dingen doen, Heere, maar de mensen willen niet. Jezus zegt het ook, ik heb als een moederkip u als kuikens willen verzamelen, maar u hebt niet gewild. Heer, en daarom bid ik u, help ons om wel te willen. Om als Gij dingen aanduidt in ons leven die nog weggeknipt moeten worden, dat we bereid zijn om dat ook toe te laten en daaraan te werken. Heer, want dat is uw bedoeling. Uiteindelijk is het uw bedoeling dat één ieder van ons steeds meer gelijkvormig wordt aan dat beeld van Christus. Heer, en dan moeten er nog wel een deel dingen bij mij weg, eer het zover is. Heer, maar ik vraag u, Heer, dat wij leren zien dat u waarmachtig en rechtvaardig zijt. En laat ons ook zo naar de mensen kijken rondom ons heen. Eerst vanuit waarmachtigheid, dan pas het oordeel. Heer, zegen zo nog verder deze dienst, Heer, met elkaar. En ik bid u, Heer, dat uw zegen ook echt in onze harten mag komen, zodat we het vanuit ons hart gaan doen. Geen fake rechtvaardigheid, maar van binnenuit, dat het van binnen echt is. Heer, want daar kijkt u aan, naar. Heer, zegen zo één ieder die hier is vandaag. Amen. Amen.